Gemeente, u en jij, gasten, luisteraars thuis en vanmiddag ook diegenen die met ons meeluisteren via de Stilok, welkom in deze dienst. De dienst wordt geleid door dominee van der Zwaag. Schriftlezing is vanmiddag uit Hebreeën 1, de versen 1 tot en met 14. De collecten zijn beide in de dienst voor de diaconale hulpverlening en bij de uitgang voor het bouwfonds. We gaan nu samen zingen uit Psalm 80, het 11e vers. De kerkraad wenst u een gezegende dienst toe.
Ook in deze middagdienst is onze enige hulp en verwachting alleen van de Heere, die hemel en aarde heeft geschapen, de zee en alles wat erin is. Die trouw houdt en eeuwig leeft en nooit laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten we met elkaar zingen uit Psalm 19 en daarvan het eerste en ook het tweede vers. Het ruime hemel rond vertelt met blijde mond Gods eer en heerlijkheid. Hoe goddelijk en schoon luid deze hemel toon en er is geen spraak of oord, er is geen volk bekend dat zelfs tot het wereldseind der hemelen stem niet hoort. Psalm 19, 1 en 2. Ook vanmiddag doen we samen een belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. En daarna zingen we uit Psalm 52 het zesde en ook het zevende vers. Maar ik zal als de olijfboom groeien in het huis van de grote God. En ik zal in eer en in godsvrucht bloeien. God is mijn steun en rots. En ook het zevende vers. Mijn God, u zal ik even geloven, omdat gij het hebt gedaan. We spreken in ons hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven en nedergedaald ter helle. En ten derde dagen wederom opgestaan van de doden en opgevaren ten hemel en zittend ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, van waar hij zal komen om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Ik geloof de vergeving der zonden, de wederopstanding des vleeses. En ik geloof een eeuwig leven. Amen. Vanmiddag openen we de schrift bij de brief aan de Hebreeën en we lezen met elkaar het eerste hoofdstuk. Het gaat in dit eerste hoofdstuk erover dat de Heere alles geschapen heeft en niet alleen de zienlijke wereld, maar ook de onzienlijke wereld. Ook de engelen zijn door de Heere geschapen. En we zullen vanmiddag samen stilstaan bij artikel 12 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. En daar komen deze thema's ook allemaal weer in naar voren. Hebreeën hoofdstuk 1. God voortijds veelmaal en op velerlei wijze tot de vaderen gesproken door de profeten, heeft in deze laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon, die hij erfgenaam gemaakt heeft van alles, door wie hij ook de wereld gemaakt heeft. Hij die de afstraling van Gods heerlijkheid is en de afdruk van zijn zelfstandigheid, die alle dingen draagt door zijn krachtig woord, heeft, nadat hij de reiniging van onze zonde door zichzelf tot stand had gebracht, zich gezet aan de rechterhand van de majesteit in de hoogste hemelen. Hij is zoveel meer geworden dan de engelen, als de naam die hij als erfdeel ontvangen heeft voortreffelijker is dan die van hen. Want tegen wie van de engelen heeft God ooit gezegd: u bent mijn zoon, heden heb ik u verwekt. En verder, ik zal voor hem tot een vader zijn. En hij zal voor mij tot een zoon zijn. En wanneer hij vervolgens de eerstgeborene in de wereld brengt, zegt hij: en laten alle engelen van God hem aanbidden. En van de engelen zegt hij weliswaar, die zijn engelen maakt tot geesten en zijn dienaren tot een vuurvlam. Maar tegen de Zoon zegt hij: uw troon, o God, bestaat in alle eeuwigheid. De scepter van uw koninkrijk is een scepter van het recht. U hebt gerechtigheid lief en haat ongerechtigheid. En daarom heeft uw God u gezalfd, o God, met vreugdeolie boven uw metgezellen. En in het begin hebt u, Heere, de aarde gegrondvest. En de hemelen zijn de werken van uw handen. Die zullen vergaan, maar u blijft altijd. En ze zullen alle verslijten als een gewaad. En als een mantel zult u ze oprollen. En ze zullen verwisseld worden. Maar u bent dezelfde en uw jaren zullen niet ophouden. En tegen wie van de engelen heeft hij ooit gezegd: zit aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden neergelegd heb als een voetbank voor uw voeten? Zijn ze niet allen dienende geesten, die uitgezonden worden ten dienste van hen die de zaligheid zullen beërven? Tot zover Hebreeën hoofdstuk 1. We willen samen in ons gebed de Heere danken en ook bidden om zijn onmisbare zegen. Wij willen voorbeden doen voor zuster Van der Brink Veldhuizen, die in de komende week een heupoperatie moet ondergaan. We willen voor broeder en zuster Drent voorbeden doen, voor hen allebei. Broeder Drent die moet morgen geopereerd worden in het ziekenhuis van Ede, en zuster Drent is vanmorgen gevallen, heeft haar heup gebroken en is ook in het ziekenhuis opgenomen en zal morgen ook geopereerd moeten worden. Wij willen samen ook voorbeden doen voor de vrouw van broeder Evers uit Ochten. Ze is met een hartinfarct opgenomen in het ziekenhuis van Nieuwegein en haar toestand is heel erg zorgelijk. Wij willen ook denken aan dominee Woelsleger, die vanmiddag hier had hopen te zijn, maar door rugklachten niet in staat was om vandaag voor te gaan. We willen samen het aangezicht van de Heere met dankzeggingen, met gebed gaan zoeken. Heere, u bent zo groot. We hebben er samen van gezongen met de dichter van de 19e psalm mee. Het ruime hemel rond vertelt met een blijde mond uw eer, uw heerlijkheid. En er is werkelijk geen volk op deze wereld die deze spraak niet hoort. U bent zo groot, Heer. U hebt alles geschapen. En dat geldt van het grote en ook van het kleine. En u hebt ons mensen als kroon op de schepping geschapen. En we mogen rentmeesters zijn. En we zijn hier op deze wereld om u te dienen. U bent zo groot, Heere. En wilt u geven dat we daar ook echt van doordrongen mogen zijn. We zullen aan de hand van het onderwijs van de Nederlandse geloofsbelijdenis vanmiddag daar ook samen bij stilstaan. Geef dat we er doordrongen van zijn, dat u zo groot bent. En doordring ons er ook van, Heere, dat wij hier op deze aarde zijn om u te dienen. Niet om voor onszelf te leven. En ons leven is niet zinloos, zoals zoveel mensen denken en zeggen. We zijn hier om u te dienen. Om ter ere van onze Schepper, die u bent, te leven. Heere, u bent groot, u bent ook goed en we hebben daar vandaag ook al het een en ander weer van mogen ondervinden. U heeft ons vanmorgen weer onderwezen en als gemeente mochten we weer samen zijn. En we hebben ook in de tijd tussen de diensten zoveel goeds weer uit uw milde hand ontvangen tot instandhouding van onze zwakke en broze lichamen. Vanmiddag zijn we opnieuw in de gelegenheid om in alle rust, in alle vrijheid samen te zijn. Uw goede hand, we mogen die daarin ontdekken, Heere. En geef dat we die ook echt mogen ontdekken. Dat uw goedheid ons werkelijk brengt tot dankbaarheid, tot lof en eer van uw grote, naar waarde nooit volprezen naam. We zijn samengekomen, Heere, om weer het onderwijs te ontvangen. En dat onderwijs dat komt vanuit de Nederlandse geloofsbelijdenis, maar dat komt natuurlijk ten diepste vanuit uw woord. En we vragen u of u ons leiden wilt, of u ons de Heilige Geest schenken wilt. Wat zijn we diep afhankelijk van zijn werkingen. Vorige week hebben we samen stilgestaan bij dat uitgebreide werk van de Heilige Geest. En we hebben toen ook tegen elkaar gezegd, meer dan wat dan ook hebben we zijn werk en zijn leiding in ons leven nodig. En dat geldt ook vanmiddag als we weer samen zijn. Heere, leid ons, geef ons wat we nodig hebben om te verstaan en te verwerken. Open wat gesloten is en wat nog tegen u zich verzet, verbreek dat. Maar bouw ook op, Heere, en wil ook versterken en wil ook bemoedigen. Uw geest, we bidden om zijn leiding. En niet alleen als we het woord ontvangen in het onderwijs, maar ook als we geroepen zijn om dat te brengen. Wees ons samen vanmiddag goed en nabij. Heere, wij willen vanmiddag ook onze zorgen en onze moeiten voor u neerleg. En dan denken we heel in het bijzonder aan onze zuster Van den Brink Veldhuizen. Ze zal in de komende week naar het ziekenhuis moeten om een heupoperatie te ondergaan. Ze ziet er heel erg tegenop. Maar wilt u met haar meegaan? Wilt u alles wel maken? Heere, niet alleen lichamelijk, maar ook geestelijk, dat ze het mag ondervinden. Dat u met haar bent, dat geeft rust, dat geeft vrede. Dan kunnen we deze weg gaan. Heere, wilt u alles wel maken, zodat we straks ook weer verblijd mogen zijn. We willen samen aan u opdragen, zowel onze broeder als onze zuster Drent. Onze broeder die morgen een operatie moet ondergaan. Al langer was dat nodig en gepland. En onze zuster die morgen ook een operatie moet ondergaan aan haar heup, zo onverwachts. Er wordt heel wat getopt in dit gezin. Heren, we dragen ze van harte aan u op. Wilt u morgen hen beiden in uw gunst gedenken? En door de operaties heen helpen, alles wel maken. Maar ook in alle andere opzichten dragen we hen van harte aan u op. En gedenk ook Gerda, hun dochter, die hen verzorgt en die hen in alles bijstaat. Gedenk en ontfermt u zich over de familie in uw gunst. Heren, wij willen vanmiddag ook heel bijzonder voorbeden doen voor de vrouw van onze broeder Evers uit Ochten. En haar toestand is zo zorgelijk en dat betekent dat er grote spanning is bij onze broeder en bij de kinderen en bij de kleinkinderen. En we leggen ook dit alles bij u neer. Ontfermt u zich over hen en gedenk hen, Heren, in uw gunst, in uw barmhartigheid. We willen samen voorbeden doen voor dominee Woelsleger, die van plan was om vanmiddag in ons midden voor te gaan en daar ook naar uitzag. En door rugklachten is hij verhinderd. Heren, wilt u ook hem herstellen? Wilt u ook hem gedenken? Ja, wees hem in alles nabij en goed. U weet wat ook hij nodig heeft. We dragen hem en ook zijn vrouw en zijn kinderen van harte aan u op. Wij mogen vandaag hulpverleningszondag houden. Dat betekent dat we meer nog dan anders gericht mogen zijn op de noden van hen die minder bedeeld zijn. Hen in het midden van ons in Nederland, maar hen ook ver van ons vandaan over de wereld. Heren, we willen al het werk dat mag gebeuren namens onze deputaten van harte aan u opdragen. Al de projecten die uitgevoerd worden, mogen ze werkelijk tot doel hebben de leniging van de noden van onze medemensen. En wilt u geven dat wij ervan doordrongen zijn, heren, hoezeer het ook een christenplicht is om barmhartig te zijn. U zegt het toch, wees dan barmhartig, zoals uw Vader in de hemel ook barmhartig is. We denken vanmiddag samen ook aan onze geliefde vorstin, koningin Beatrix, die in de afgelopen week heeft bekendgemaakt dat ze gaat aftreden. We zijn dankbaar, heren, voor het feit dat ze 33 jaar onze vorstin heeft mogen zijn. En dat ze dat op een betrokken manier ook invulling heeft mogen geven. En we dragen haar van harte aan u op. Nu ze in de afgelopen week ook 75 jaar geworden is. En nu er ook in haar leven zoveel zorg en moeite is gekomen. En zeker ook nu de situatie van prins Friso nog zo weinig veranderd is. Heren, we leggen onze vorstin in uw handen. We dragen haar op aan uw genadetroon. We bidden ook om onze nieuwe vorst, om uw zegen over hem en over zijn vrouw. Dat de prins van Oranje straks koning Willem-Alexander, koningin Maxima, mogen regeren bij de gratie Gods. En zo komen we samen tot u, heren. We leggen ook nu onze gebeden weer bij u neer. We komen tot uw genadetroon op grond van uw liefde. Op grond van uw barmhartigheid. Op grond van uw ontferming. In uw lieve Zoon, de Heere Jezus Christus. Enkel en alleen om zijnentwil. Amen. We gaan zingen van Psalm 33. En wel het derde, het vierde en ook het vijfde vers. Dus Psalm 33. En daarvan het derde en het vierde en het vijfde vers. Hij schept in heilig recht behagen. Hij doet de grote wateren zwellen. En geen ding geschiet er ooit gewisser. Artikel 12. Daar staat boven van de schepping van alle dingen en met name ook van de engelen. Artikel 12 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. Wij geloven dat de Vader door zijn woord, dat is door zijn Zoon, de hemel, de aarde en alle schepselen uit niet heeft geschapen, wanneer het hem heeft goed gedacht aan een ieder schepsel, zijn wezen, gestalte en gedaante, en onderscheiden ambten gevend om zijn schepper te dienen. En dat hij ze nu ook alle onderhoudt en regeert, naar zijn eeuwige voorzienigheid en door zijn oneindige kracht, om de mens te dienen, ten einde dat de mens zijn God dienen. Hij heeft ook de engelen goed geschapen om zijn zendbode te zijn en zijn uitverkorenen te dienen, aan welke sommige van die uitnemendheid in welke hen God geschapen had, in het eeuwig verderf vervallen zijn, en de anderen door de genade van God in hun eerste staat volhard hebben en staande gebleven zijn. De duivels, de boze geesten, zijn zo verdorven dat ze vijanden van God en van alle goed zijn, en naar al hun vermogen als moordenaars loeren, op de kerk en op een ieder lidmaat van die, om alles te verderven en te verwoesten door hun bedriegerijen. En ze zijn daarom door hun eigen boosheid veroordeeld tot de eeuwige verdoemenis. En ze wachten dagelijks hun schrikkelijke pijnigingen. En zo verwerpen en verfoeien we de dwaling van de Sadduceeën, die logenen dat er geesten en engelen zijn, en ook de dwalingen van de Manicheeën die zeggen dat de duivels hun oorsprong uit zichzelf hebben, zijnde uit hun eigen natuur kwaad, zonder dat ze verdorven zijn geworden. En als we naar dit onderwijs hebben geluisterd, zingen we met elkaar uit Psalm 34 en daarvan het vierde vers. Psalm 34 en daarvan het vierde vers, en dat luidt als volgt: des Heren engelschaart, een onverwinbare, onoverwinnelijke betekent dat, hemelwacht rondom hem die Gods wil betracht. Gemeente, vanmiddag gaat het over de schepping. Er wordt beleden in artikel 12 dat de Heere alles geschapen heeft wat boven ons is, wat om ons heen is en ook wij zelf. We zijn door de Heere geschapen. En waarom heeft de Heere nou ons geschapen, ons mensen geschapen? Dat wordt in artikel 12 helder beleden. We zijn hier op deze aarde om God te dienen. Je bent hier dus niet maar zomaar. Je bent hier dus ook niet voor jezelf. Je bent hier om God, je schepper, te gaan dienen. De Heere heeft alles gemaakt wat wij kunnen zien en wat boven ons is. De Heere heeft ook alles gemaakt wat wij niet kunnen zien. Er is ook nog zoveel waar wij, om zo te zeggen, op een afstand van moeten blijven. Dat kunnen we niet doorzien. We kunnen bijvoorbeeld niet zien wat er achter de werkelijkheid van ons bestaan is. Engelen, bijvoorbeeld, ze zijn er. Verkeerde engelen, duivels, demonen, ze zijn er. We kunnen ze niet zien. Ze zijn er wel. En ze zijn ook door God geschapen. God heeft alles gemaakt. De zienlijke, de zichtbare en de onzienlijke. De onzichtbare wereld. God heeft alles geschapen. Nou, daar willen we het vanmiddag met elkaar over hebben. Ik heb als thema gekozen God, schepper van de zienlijke en de onzienlijke wereld. God, schepper van de zienlijke, zichtbare en de onzienlijke, onzichtbare wereld. Wij geloven dat de Vader door zijn woord, dat is door zijn Zoon, de hemel, de aarde, alle schepselen uit niet heeft geschapen, wanneer het hem goed heeft gedacht, en aan een ieder schepsel zijn wezen, zijn gestalte, zijn gedaante, zijn onderscheiden ambten heeft gegeven om hem, zijn schepper, te dienen. Dat is de eerste zin, lange zin van artikel 12. En in deze zin, in deze formulering vallen een aantal dingen op. In de allereerste plaats dat ook dit artikel begint met wij geloven. Dat geldt van ieder artikel, moet u maar eens een keer nakijken. Maar het geldt ook van dit 12e artikel. Wij geloven. Er wordt geen wetenschappelijk bewijs geleverd voor de schepping. Er wordt alleen een geloofsuitspraak gedaan. We kunnen ook niet verder komen als mensen trouwens hoor. Want hoeveel onderzoek wij ook doen, we moeten altijd, op een gegeven moment, moeten we blijven staan voor het geheim van het begin van alle dingen. Welke verklaring, welke theorie of je ook aanhangt, het heeft alles toch uiteindelijk te maken met geloof. Ook evolutietheorie is een geloof. Want de evolutietheorie die zegt dat God niet bestaat en dat God dus ook niet de hand heeft kunnen hebben in de schepping en dat alles zomaar ontstaan is. Nou, daar moet je wel een heel groot geloof voor hebben hoor. Ik heb er respect voor. Dat mensen geloven, ook al zeggen ze dat ze het kunnen bewijzen, dat kunnen ze niet. Maar dat ze geloven dat alles zomaar ontstaan is. Daar heb je een geweldig groot geloof voor nodig. Maar ook wij hebben geloof nodig om te kunnen zeggen, hoe is alles nou ontstaan? We kunnen ook niet zoveel verder komen dan alleen maar zeggen, wij geloven dat God de wereld heeft geschapen. Al zeggen we er wel iets achteraan. Al is dat niet alleen maar een geloven zo van, we weten het niet zeker. Nee, wij geloven, en dat betekent we weten het zeker, omdat we geloven in het woord dat de Heere ons heeft gegeven. Dat woord dat de Heilige Geest ons heeft gegeven. Dat woord is betrouwbaar. De schriften zijn betrouwbaar. Jongeren in de kerk, je kunt op de Bijbel aan. Ook al is het niet een biologieboek, het is wel de openbaring van de Heere. We kunnen erop aan. Als de Bijbel zegt dat God alles geschapen heeft, dan is dat zo. En wij geloven dat God alles heeft gemaakt, omdat de Bijbel, zijn eigen woord, ons dat zegt. Het tweede wat opvalt, als je deze eerste zin van artikel 12 leest, dat is dat er staat dat de Heere alle dingen uit het niets geschapen heeft. Nou, daar moeten we eens even bij stilstaan. Dat is een geweldig wonder. Uit het niets. Daar kun je eigenlijk een voorstelling van maken. Er is niets en de Heere maakt daar die geweldige schepping uit. Dat is voor ons mensen onmogelijk. Ik herinner me toen ik nog een klein jongetje was, dat ik op een gegeven moment een vraag in mij voelde opkomen. En die vraag die zou ik eigenlijk zo willen formuleren. Waar was ik eigenlijk toen ik er nog niet was? Dat is eigenlijk, ik heb later Ik heb me laten vertellen dat dat ook iets is wat bij een kind dan op een gegeven moment hoort. Dat hij zich bewust wordt van zijn omgeving en van zichzelf. En dus toen kwam bij mij ook die vraag op van, ik ben er wel, maar er is dan kennelijk ook een tijd geweest dat ik er niet was. Waar was ik toen? En wat doe je dan als kind? Dan ga je met zo'n vraag naar je moeder. En wat zei mijn moeder? Ja, ze zei, je hebt gelijk. Er is een tijd geweest waarin jij er nog niet was. Dat was een antwoord wat mijn bange vermoedens eigenlijk al bevestigde. Maar ook een antwoord waar ik eigenlijk toen toch wel door geraakt was. Waar was ik toch toen ik er nog niet was? Hoe kon dat nou? Ik ben er, ik was er, maar er is kennelijk een tijd geweest dat ik er niet was. Ik kwam daar maar niet uit. En toen zei mijn moeder tegen me, dat geldt niet alleen van jou, jong. Dat geldt nou van alle mensen. En ook je moeder was er een keer niet. Ook je moeder is geboren, maar toen je moeder er nog niet was op deze aarde, was ze er nog niet. Dat geldt van alle mensen. Nou, toen was ik al iets rustiger, want dat gold dan kennelijk van iedereen. En toen zei mijn moeder iets, en dat bleef om zo te zeggen, wat je dan wel eens zegt, bij mij haken. En toen zei mijn moeder, weet je, het is zo groot, de Heere is zo groot, er is een tijd geweest dat er geen tijd was. Er is een tijd geweest dat er geen schepping was. De Heere was er toen al wel, maar er was nog helemaal niets. Die mooie bomen, die mooie bloemen en al de mensen en al de dieren, die waren er toen nog niet. Er is een tijd geweest waarin al die dingen die er nu zijn, nog niet waren. En toen kwam in mijn hart zoiets op van, wat moet God toch onvoorstelbaar groot zijn. En zo kreeg ik toch een klein beetje antwoord op die levensvraag die mij toen als kind zo bezig hield. God is groot. God heeft alles groot gemaakt. En ik als mens mag deel uitmaken van zijn schepping. God heeft ons gemaakt uit het niets. Er was helemaal niets. Er was geen materiaal. En toch heeft God ons gemaakt zoals we zijn. Zoals de schepping ook mogen beleven. O, wat bent u groot, Heer. En dan kun je nou vanmiddag zeggen, nou, wij mensen kunnen ook heel wat. Hè? We kunnen hele knappe dingen in elkaar zetten. Nou, dat is ook zo. Hè? Want we zijn zelfs in staat om karretjes op de maan te laten rijden. Hè? We kunnen heel wat. Maar wij mensen kunnen geen leven doen ontstaan. En wij mensen kunnen geen leven in stand houden. Wij mensen, hoe ingenieus ook, we hebben altijd materiaal nodig om iets te gaan maken. God had geen materiaal nodig. Niets. Er was niets. En God heeft uit het niets die machtige schepping gemaakt. Uit het niets. Ook ons mensen geschapen. Is dat niet een groot wonder? Er wordt hier in artikel 12 nog meer gezegd over de schepping. Namelijk dat God de Vader ook alles gemaakt heeft door zijn Zoon. Meestal denken we dat de Zoon, God de Zoon, alleen betrokken is geweest bij het werk van de verlossing. Maar hier in artikel 12 staat, ook bij het werk van de schepping was de Zoon betrokken. Dat klopt ook. We hebben het ook in Hebreeën 1 gelezen. Lees het vanavond nog maar eens na dat hoofdstuk, dan kom je het een aantal keren tegen. Hij heeft door de Zoon de schepping gemaakt. En als je er even weer wat verder over nadenkt, dan zeg je, ach, toch ook wel weer te begrijpen. Of althans, logischerwijze te plaatsen. God is een drie-enig God. En dat betekent dat elk van de drie goddelijke personen bij al zijn werken betrokken zijn. Dus de Zoon is ook betrokken geweest bij de schepping. En ik heb het net al gehad over het grote doel ook van de schepping. Hè? En daar wil ik nog even weer bij stilstaan. Hè? Dat grote doel van de schepping. Waarom heeft God nou dit allemaal gemaakt? Waarom beginnen wij ergens aan om iets te maken? Omdat we het nodig hebben of omdat we er plezier aan willen beleven. We gaan geen dingen maken met eigenlijk de bedoeling van, ach, we doen het zomaar, om het meteen daarna weer weg te doen. We hebben er een doel mee als we iets maken. God had een doel mee toen hij deze aarde, deze schepping heeft gemaakt. Hij had er een doel mee toen hij ons mensen heeft gemaakt. En het doel is inderdaad, ik heb het al gezegd, dat we hem zouden dienen. Eigenlijk heel logisch, toch? Als jij er nou eens over nadenkt, jongeren, hè, vind je dat niet logisch? Dat God ons maakte, ook jou maakte, om hem te dienen. En nou ging het op dat punt helaas gigantisch mis. Hè, in het eerste begin, in het paradijs. En nou is de situatie zo, dat het grootste deel van de mensen op deze wereld ongelovig is of een of andere afgod dient. En dat is toch eigenlijk heel triest. Hè? Heeft God ons gemaakt om hem te dienen en is de mensheid zo ver van hem weg. Wat een trieste werkelijkheid. En het brengt ons vanmiddag tot die persoonlijke vraag. Beantwoorden wij al aan het doel dat God met ons leven heeft? Dat is nou de vraag die ik vanmiddag ook bij jou zou willen neerleggen. Beantwoord jij al aan het doel dat God met je leven heeft? Of om het nog veel eenvoudiger te zeggen, dien jij de Heere al met je hart? Dien jij de Heere al met je leven? Mag de Heere al zeggen tegen jou wat hij van je vraagt en wat hij van je verwacht? Dat is het grote doel, lieve mensen, jongeren. Dat is het grote doel waarom we hier op deze wereld zijn. Geschapen om te dienen. Geschapen om te gehoorzamen. Geschapen om er te zijn voor hem. Niet voor onszelf, zei ik. Nee, niet voor wat dan ook. Voor hem. En dan kun je niet om de Heer Jezus heen. Want je kunt alleen maar beantwoorden aan het doel. Je kunt alleen maar God dienen als je de Heer Jezus leert kennen. En als je hem leert lief krijgen. Hij heeft het zelf gezegd. Ik ben de wijnstok en zonder mij kunnen jullie helemaal niets doen. Is de Heer Jezus je al alles waard geworden? Heb je hem al lief? Mag je hem al volgen? Daar gaat het. Anders heeft jouw leven geen zin. Anders mis jij het doel dat God heeft met jouw leven. Hem dienen, hem kennen. Daar gaat het. Als we artikel 12 verder lezen, dan wordt er gesproken ook over de onderhouding van de schepping en de regering over de schepping. Daar ga ik vanmiddag niets over zeggen, want het volgende artikel 13 gaat daar heel uitgebreid op in. Dus als we de gelegenheid met elkaar ontvangen, zal dat nog wel eens weer aan de orde komen. Dus tot nu toe houden we het eigenlijk bij de schepping die uit Gods hand voortgekomen is. De zichtbare schepping is door hem gemaakt, opdat we hem zouden kennen, opdat we hem zouden dienen. Nou gaat artikel 12 vanmiddag nog iets ons duidelijk maken. Artikel 12 gaat ons ook duidelijk maken dat de Heere ook de onzichtbare wereld gemaakt heeft. En de onzichtbare wereld, dat is de wereld, nou ja, het zegt het woord al, die voor ons niet zichtbaar is. Die achter deze wereld zich afspeelt. En dan wordt er met name gesproken in artikel 12 over de engelen. En tussen twee haakjes, dit is de enige plaats in de hele gereformeerde belijdenis waarin er nadrukkelijk over de schepping van de engelen wordt gesproken. In de catechismus worden de engelen nog wel eens een keer als voorbeeld genoemd, maar als het over de schepping van de engelen gaat, is dit de enige plek in heel de belijdenis waarin daarover nadrukkelijk wordt gesproken. Artikel 12. En hier zegt Guido de Bret, de opsteller, de Heere heeft de engelen goed geschapen om zijn boden te zijn en om zijn uitverkorenen te gaan dienen. Engelen zijn door God geschapen. Misschien dat ik vanmiddag maar eens heel gewoon die vraag ook in het midden van ons neerleg. Geloof jij nog in engelen? Geloof jij dat engelen nog bestaan? Het is helemaal niet zo raar als je zou zeggen, nou, daar twijfel ik eigenlijk aan. Want in de loop van de tijd is er heel wat ook twijfel over gezaaid. Er is gezegd, ja, maar nou ja, ze zijn dan wel op aarde geweest. Ze hebben dan ook wel hun bestaan gehad, maar dat is nu niet meer aan de orde. Aan het eind van artikel 12 wordt gesproken over Sadduceeën. Die geloofden al helemaal niet in het bestaan van de engelen. En ook later in de tijd van Abraham Kuyper, het begin van de 20e eeuw, waren er heel wat theologen die zeiden van nou, die engelen, dat hebben we nu zo langzamerhand wel een beetje gehad. En vandaag de dag zijn er ook heel veel mensen die zeggen, nou, dat kun je toch niet meer geloven, dat er engelen zijn. Waar zijn ze dan? Ze zijn er toch niet? We zien ze niet. Engelen zijn ook vandaag de dag nog werkelijkheid. Ze bestaan ook vandaag in 2013 nog steeds. Waarom weet ik dat zo zeker? Nou, eigenlijk heel eenvoudig. Omdat de Bijbel daarover spreekt. Omdat God ons dat zegt. Hij zegt niet, er was maar een kleine periode dat de engelen er waren. Nee, hij zegt, die engelen die zijn er tot zelfs de laatste dag van de wereld toe. Want dan hebben ze ook weer een bepaalde taak. Daar zal ik zo meteen nog wel iets meer van zeggen. Dus de Heere zegt heel nadrukkelijk, die engelen die zijn er, ook vandaag de dag nog. God heeft engelen geschapen, gemaakt. God heeft die engelen al geschapen voordat hij de wereld schiep. Eerst de engelen geschapen, toen de wereld geschapen. Zelfs voordat wij mensen geschapen zijn, waren de engelen er al. Waar staat dat? Job 38. Job 38. Daar staat dat de engelen God prijzen vanwege zijn scheppingswerk. Dus dan moet dat scheppingswerk eerst hebben plaatsgevonden. Anders zouden ze hem daar niet voor hebben kunnen prijzen. Eerst zijn de engelen gemaakt. Toen de mens. Wonderlijk. Engelen, ze hebben, in tegenstelling tot wij mensen, ze hebben geen lichaam. Ze worden ook in de Bijbel daarom gedienstige geesten genoemd. Maar het wonderlijke is weer dat ze wel een lichaam kunnen aannemen. Althans, de gedaante van een lichaam kunnen aannemen. En als je zegt, waar lezen we dat nou in de Bijbel? Nou, de ouderen onder ons, die weten natuurlijk de voorbeelden wel te geven. Wanneer lezen we in de Bijbel dat er engelen zijn die in mensengestalte er komen, er zijn? Dat is bij Abraham en dat is bij Lot. Bij Abraham en bij Lot. Dan zie je, dan zijn er mensengestaltes en dan blijken dat later engelen te zijn. Dus engelen kunnen wel een mensengedaante aannemen. Zou dat vandaag ook kunnen? Ja, waarom niet? Waarom niet? Dus daar moeten we dan denk ik toch rekening mee houden. Soms zouden we kunnen denken dat we met mensen te maken hebben, dat het toch achteraf zal blijken dat het engelen waren. Dat kan. Engelen hebben geen lichaam, maar ze hebben wel verstand. Ze hebben wel een wil. Ze hebben ook gevoel. Waar staat dat? Nou, ik denk aan Lucas 15. Als de Heer Jezus dan die gelijkenissen gesproken heeft, hè, van het verloren schaap en de verloren penning, hè, dan zegt hij op een gegeven moment: er is blijdschap in de hemel over één zondaar die zich bekeert. Blijdschap in de hemel bij de engelen over één zondaar die zich bekeert. Dus ze hebben wel degelijk gevoel, die engelen. Ze hebben blijdschap als er op aarde een mens is die zegt: ik zal mijn schepper loven, de Heere mijn maker. Ik wil voor hem er zijn. Blijdschap in het hart van de engelen. En de apostel Petrus die wijst erop in de eerste brief, in het eerste hoofdstuk, dat de engelen ook verlangen om meer te weten te komen van het verlossingswerk van de Heer Jezus Christus. Dat is een hele opmerkelijke tekst. Dat is een heel opmerkelijk gegeven. Dat de engelen bij wijze van spreken, en ik zou het dan zo eens willen zeggen vanmiddag, dat de engelen bij ons hier in de samenkomsten van de gemeente, dat ze als het ware over de randen heen meeluisteren en meekijken wat voor boodschap wordt daar nou gebracht. Je zou zeggen, ze weten alles van het verlossingswerk. Maar ze zijn kennelijk zeer verlangend om te luisteren naar datgene wat er wordt verkondigd in de gemeente van Christus. Hele opmerkelijke tekst uit 1 Petrus. Dat betekent ook weer dat ze dus verstand hebben. Dat ze betrokken zijn op het werk van God op deze wereld. Er blijken volgens de Bijbel ontzaglijk veel engelen te zijn. En er wordt gesproken over legermachten, legerscharen. En er wordt gesproken ook over een hiërarchie. Zoals dat bij ons in het leger ook het geval is. Hè? Dat loopt van generaal tot soldaat. Zo heb je dat eigenlijk ook bij de engelen. Een hiërarchie. Aan het hoofd van de engelenmachten staan de aartsengelen. Twee worden in de Bijbel met name genoemd. Michaël en Gabriël. Er zijn verschillende soorten engelen. Je hebt serafijnen. Je hebt cherubijnen. De Bijbel zegt er zijn machten, krachten, heerschappijen, overheden en tronen. Allemaal woorden die verschillende van soorten engelen aanduiden. Dus er zijn verschillende onderdelen. Zoals je bij ons, je hebt de luchtmacht, je hebt de landmacht, je hebt de marine. Dus heb je eigenlijk ook binnen dat hele leger van de engelen heb je weer onderafdelingen. Zo is dat kennelijk georganiseerd. En een heel eigen plaats in de Bijbel neemt de engel van de Heere in. Zo wordt het ook in het Oude Testament gezegd, de engel van de Heere. Meestal wordt hij vereenzelvigd met de persoon van de Zoon van God. Ik denk dat dat ook alle reden heeft. Want in Genesis 22 dan lezen we dat die engel des Heeren bij zichzelf zweert. En dat zou een gewone engel nooit gaan doen. Dus daarin laat hij al zien, die engel, dat hij meer is dan een gewone engel. En als je in Exodus 3 hoort wat die engel des Heren tegen Mozes zegt, dan ben je eigenlijk meteen er wel van overtuigd dat de engel des Heren de Zoon van God moet zijn. Want dan zegt hij: ik ben de God van uw vader. Dus de engel des Heren, die maakt zich bekend als de God van uw vader. De engel des Heren. De Zoon van God in het Oude Testament. Toen hij nog niet op aarde was gekomen en vlees geworden was. En de naam van Christus Jezus had aangenomen. En wat is nou eigenlijk de bedoeling dat God engelen heeft? Nou, in artikel 12 zegt de opsteller om zijn boden te zijn en om zijn uitverkorenen te gaan dienen. En dat is helemaal in de lijn van Hebreeën 1. Want aan het einde van Hebreeën 1 staat, ze zijn gedienende geesten die uitgezonden worden ten dienste van hen die de zaligheid zullen beërven. Dus God heeft engelen geschapen om zijn boden te zijn en om op die manier degenen die de zaligheid zullen beërven te bewaren en te beschermen. Nou, daar moeten we denk ik nog even met elkaar over hebben. Engelen zijn er om Gods uitverkoren kinderen te beschermen en te bewaren. Betekent dat dat ieder van Gods kinderen nou een eigen beschermengel heeft? Hè? Zoals men in de Roomse kerk leert. En die schutsengel, die verdient dan ook verering, vindt men. Hè? En die schutsengel zou een mens dan eigenlijk ook aansporen om goede dingen te doen. En in het uur van de dood zal die schutsengel dan ook een soort van een advocaat voor die mens zijn? Nee, zo is het natuurlijk niet. Maar de gereformeerde opvatting is altijd geweest dat niet iedereen een persoonlijke beschermengel heeft, maar dat de Heere zijn volk wel beschermt door de dienst van engelen. En daarom word je niet opgeroepen om op engelen te zien en op engelen te vertrouwen en te zeggen, nou het komt wel goed. Maar word je opgeroepen om op God te vertrouwen, die door de dienst van engelen je behoedt en je bewaart. Dat kan soms heel concreet zijn. Weet je nog? In het verkeer. Dat je achteraf zegt, dat ging maar net goed. Zomaar. Of toch, Heere, u heeft uw engelenwacht toch kennelijk om mij heen gebracht. Ik ben beschermd en bewaard op dat toch moeilijke, gevaarlijke moment door de Heere die zijn engelen uitzond. Nou, de bescherming van de gelovigen is een van de kanten van de werkzaamheden van de engelen. Maar engelen zijn ook boodschappers, uitleggers. Ik zal er niet al te breed over spreken, maar Lucas 1 is duidelijk. De aankondiging van Jezus' geboorte. Lucas 24, de uitleg over het lege graf. Handelingen 1, uitleg over de hemelvaart. Engelen zijn uitleggers, boodschappers van God. Toen Jezus op aarde was, toen hebben de engelen heel bijzonder hem ondersteund en hem gediend. Toen hij verzocht werd in de woestijn, werd hij door de engelen ondersteund. Toen hij die gebedsstrijd had in Gethsemane, werd hij door engelen verzorgd. En straks, als Jezus terugkomt, zullen de engelen er zijn. En dan zullen al die engelen die hun koning begeleiden, als maaiers worden uitgezonden om de oogst te gaan binnenhalen. En dat is dus ook een belangrijke taak van de engelen straks. Het oordeel gaan uitvoeren over levenden en over doden. Een belangrijke taak van de engelen nu is strijden. Als je de profetieën van Daniël leest, dan kom je dat op het spoor. Dat er veel gestreden wordt achter de schermen. Er is een geweldige geestelijke strijd gaande tussen het rijk van het licht en het rijk van de duisternis. Engelen zijn daarbij betrokken. En engelen zullen ervoor zorgen dat het rijk van het licht overwint. En dat uiteindelijk ook al die duivelen met zijn demonen zullen vergaan, zullen weggedaan worden. Engelen, goede engelen, ze zijn er ten dienste van allen die de zaligheid zullen beërven. Ze zijn er om de kinderen van God op aarde te bewaren voor het kwade. Goede engelen. Helaas zijn er ook kwade engelen. Duivelen. De duivel zelf is een goede engel geweest. Hij is van God afgevallen. Ik weet niet hoe u erover denkt, gemeente. Ik weet niet of jij erover denkt. Maar bij mij komt eigenlijk altijd die vraag naar boven. Hoe is het toch mogelijk, hè, dat in de hemel er een strijd is geweest, waarbij engelen kennelijk het niet met God eens waren. Je zou zeggen, de hemel is toch de volmaaktheid, hè? Maar hoe volmaakt de hemel ook was, toch heeft ook daar eens opstand plaatsgevonden. En daar heb je nou de oorsprong van die lelijke duivel. En daar heb je nou de oorsprong van al die demonen die, zoals in artikel 12 ook staat, proberen om de kerk te verwoesten en te verderven op allerlei mogelijke manieren. En daar moeten we echt niet te klein over denken. We moeten niet denken, ach, dat hebben we achter ons liggen of zo. Nee, die duivelen zijn er ook nog steeds. Die demonen die zijn er ook nu nog steeds. Die altijd maar weer proberen om op allerlei manieren de kerk van de Heere schade toe te brengen. En hoe kunnen we daar dan op letten? Door biddend de Heere te smeken. Leid ons toch door uw geest, zodat we ons niet laten verleiden en ook niet laten gebruiken om het geheel van uw kerk op deze wereld schade te doen. Zo hebben we vanmiddag een ogenblik stilgestaan bij artikel 12. God, schepper van de zichtbare en ook van de onzichtbare wereld. Dat het ons mag brengen. Dat het ons weer opnieuw mag brengen. Tot de hartelijke belijdenis, Heere. U bent groot. U bent goed. U zal ik dienen. Met heel mijn hart. Met heel mijn leven. Amen. Laten wij samen danken en bidden. Heere, wij prijzen uw grote naam, want u bent zo groot. U bent de grote schepper van hemel en van aarde. U bent de grote schepper ook van ons mens. We hebben het leven ontvangen uit uw hand. En we zijn hier op deze aarde om u te dienen. Heere, geef dat we dat ook echt mogen beseffen. En u heeft niet alleen maar de zichtbare wereld geschapen. U heeft ook de onzichtbare wereld gemaakt. En we hebben ook daar met elkaar bij stil mogen staan, de engelen. Gedienstige geesten die uitgezonden worden ten dienste van hen die de zaligheid zullen beërven. Heere, u bent zo groot, u bent zo goed. En we bevelen ons in uw hoede aan, ook als het gaat om de komende week. Heere, u weet wat we weer hebben te doen. Jongeren die naar school zullen gaan, die de opleiding zullen vervolgen. Wij die ons werk weer hopen te doen. Heere, wilt u ons nabij zijn en kracht geven. En al het werk wat we in het midden van ons mogen doen, wilt u dat ook zegenen. En ook al de bijeenkomsten van verenigingen en bijbelstudiegroepen en catechisaties. Heere, uw zegenende handen houdt die boven ons. We zijn er zo diep van afhankelijk. Heere, we bidden ook voor de verkiezing die aanstaande zaterdagavond in ons midden zal gaan plaatsvinden. Heere, wilt u ons daarin ook leiden en de weg wijzen die we als gemeente hebben te gaan. We weten ons diep van uw zegen en uw zorg in dit opzicht ook afhankelijk. Heere, we zeggen u nam dank dat we deze zondag weer mochten beleven. En wilt u ons ook deze avond nog in alles gedenken. Ons beveiligen en behoeden als we zo meteen huiswaarts gaan. En wil ons in uw genade om Christus wil alleen gedenken. Uit genade alleen om Jezus wil. Amen. Psalm 91, het vijfde vers, is de slotzang van deze middagdienst. En ook deze psalm gaat over de dienst van engelen. Hij zal zijn engelen gebieden dat ze u op weg bevrijden. Ik steun op God, mijn toeverlaat, want we steunen niet op engelen. Maar door de dienst van engelen wil de Heere ons behoeden en beschermen. Ga in vrede. Met u dragen we de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u en ook op jullie heb gelegd. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God. De troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest. Zij met u en ook met jullie allen. Amen.